Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Ja, nee, maar het is op televisie. Je hoeft het niet te filmen. Nee, Snap je? Dat is het debiele. Je kunt het gewoon thuis terugkijken. Je gaat toch niet in de kleedkamer zeggen, kijk, ik heb je gefilmd, je deed mee. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen.
Een goedenavond. We hebben zojuist gekeken en we, dat betekent aan mijn rechterhand Marcel van Roosmalen, Michel van Egmond en Frank Heijnen. We hebben gekeken naar de wedstrijd. Wie speelde er thuis, jongens? Nederland niet, hè? Nee. Noord-Macedonië-Nederland. En we hebben ze verpletterd. We hebben ze verslagen. Het werd 0-3. Straks gaan we eventjes bellen met Matthijs van Nieuwkerk, Henk Spaan. En natuurlijk Frank van der Lende. Maar eerst jongens, Marcel, wat vond jij van de wedstrijd? Een korte impressie?
Ik vond het een leukere wedstrijd dan de wedstrijd tegen Oekraïne. Ook een leukere wedstrijd dan de wedstrijd tegen Oostenrijk. Ik zag het afscheid van Pandev. Nou, daar waren we allemaal wel een beetje door geroerd. Macedonië is toch een hard volk, dat zie je. En dan de dartelende Nederlanders er toch wel tegenover. Ik was blij dat Dumfries werd gewisseld. Nou, die ballon is nu wel leeg geprikt, net zoals Wout Weghorst. Berghuis is er ingekomen voor de creativiteit. Zo heb ik die wedstrijd een beetje ondergaan.
Nou, dat is een goed begin. Dat staat als een huis. Hou dit vast. Michel.
Ja, maar hij heeft al het gras voor mijn voeten weggemaaid. Dit was zo'n ongelooflijke heldere analyse van mijn vriend. Maar... Nou, ik weet niet. Kijk, de eerste keer dat ik door dit elite gezelschap werd geduld, dat was bij die uitzwaaiwedstrijd in Enschede. Ja. Toen mocht ik aanschuiven. En ik had het idee dat dit deel 2 was van de uitzwaaiwedstrijd.
Dat was het ook.
Die sfeer had het een beetje. Hè?
Ja, want nu gaat het echt beginnen, een toernooi. Ja. Heb jij daar goede gevoelens over?
Nou, dat is het gekke bij dit Nederlands elftal. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik weet niet wat ik ervan moet denken.
Geen gevoel.
Nee. Maar je weet ook niet qua resultaat welke kant het op kan gaan. Ik bedoel, dit is geen graadmeter tegen deze...
Nee.
Dwergen.
Ja.
Ja. Frank, Heijnen?
Nou ja, het was op zich wel leuk, maar ik vond eigenlijk de laatste 10 minuten, dus dat het hele middenveld open lag en dat je in principe, als je er nog zin in had, het hele veld over kon rennen en een doelpunt kon maken en dat niet gebeurde, vond ik leuk om naar te kijken, maar ik vond het ook wel zorgwekkend op de een of andere manier. Ik dacht, dat zie je eigenlijk nooit in internationaal voetbal.
Ik vind ook trouwens Gapco, dat vind ik ook zorgwekkend, dat in het nationale elftal staat.
Is dit een kleine kat naar Frank de Boer?
Nee, dat niet. Wel
die het ook zo verkeerd uitsprak?
Dat weet ik niet. Misschien. Ik woon sinds kort in de streek. Hij komt daar wat langer vandaan. Dus wij zijn het allemaal.
Het is dialect.
Ja. Hoe spreek je het dan uit, Hugo?
Gakpo.
Gakpo.
Gakpo. Nee joh, maar weet je wel hoe Frank de Boer kijkt gewoon? Er is niemand geblesseerd geraakt. Hij heeft wat spelers speeltijd kunnen gunnen. Die zijn ook weer even in de mand. Wout Weghorst heeft weer kunnen laten zien dat hij het eigenlijk niet kan.
Die heeft hij niet echt laten vallen, want hij mocht nog even meehuppelen. En we hebben een 4-3-3 natuurlijk.
Hij heeft even die systemen kunnen uitproberen. Ik ben er nog niet achter welke van de twee systemen nou het beste is of het minst slecht. Dat mogen jullie zeggen.
Nee, maar het kan natuurlijk in de achterfinale kunnen ze 4-0 verliezen. Dat zou me niks verbazen. Maar ze kunnen ook doorgaan. Ja, je kan hier eigenlijk geen pijl op trekken op deze wedstrijd.
En dan weet op dit moment hetzelfde verhaal. Ja. Je kunt met 4-0 winnen en je kunt ook doorgaan en verliezen ook.
Jij zegt dat alles nog mogelijk is.
Eigenlijk wel. Ja.
Nou, okay. Het lijkt me hoogste tijd om Frank eens even te bellen. In de tussentijd zeg ik dat deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Toto. Onze vrienden van Toto. En Ocean Outdoor, je weet wel, van die borden langs de snelweg. Hallo Frank. Frank van der Lende.
Hey,
vertel jongens. Eens eventjes. Hoe heb je het gevierd? Hoe heb je het gevoeld? Hoe heb je het beleefd?
Feest
doen. Nou, Ik zat een beetje in de piepzak, want mijn radioshow duurde tot 7 uur. Dus ik heb het eerst zelf met een schuin oog gekeken. Maar ja, als ik voetbal ga kijken terwijl ik radio aan het maken ben op 3FM... ja, dan vergeet ik de platen af te kondigen en dergelijke. Dus die heb ik eigenlijk gemist, dus die ga ik zo meteen even rustig terugkijken.
Ja, mooi doen.
En de tweede helft. Oh, niet?
Nee, joh. Gewoon omdat het kan. Gewoon doen.
Nee, maar was het... Want ik heb dus het laatste gehoord.
Ja, ja.
De tweede helft heb ik gehoord. Op
enthousiast,
radio,
hè?
Radio 1. Nou, daar waren ze heel tevreden over de eerste 20 minuten van de tweede helft. Ja. En toen zeiden ze, het kan niet lang 3-0 blijven. Iedereen die in de pool 3-0 heeft ingevuld, die hebt pech, want het wordt al 4, het wordt al 5, het wordt al 6, het wordt al 7-0. Nou, toen kwam ik thuis, zat ik eindelijk met een alcoholvrij biertje. Was er helemaal geen klap meer aan. Kwam er geen bal meer aan. Dan glijdt er licht uit. Hoogtepunt was denk ik Stekelenburg die de spits uitkapte.
Wacht
dus,
even.
Ik ben een beetje ontgoocheld.
Dat zijn we niet gewend van jou. We hadden wat vrolijkere quotes willen genereren, maar... kan je niet iets verzinnen, iets positiefs?
Malen viel heel goed in, speelde heel goed, hoorde ik. Ja, en ik vond het wel
hoorde ik, uit tweede hand. Daar hebben we niks aan natuurlijk.
Van de radio hoorde ik.
Ja, nee, dan had ik net zo goed die jongen van de radio kunnen bellen.
Nou, dan had je met...
Oh, daar ben jij trouwens, mannetje van de radio.
Ja. Nee, wat ik heel leuk vond, Gakpo debuteert op een eindtoernooi. Ja, dat vond ik heel leuk om te zien. En het allerschattigste was...
Hoe spreek je die naam nou uit?
Gakpo. Het allerschattigste was denk ik wel dat Dumfries, zijn collega bij PSV, dat ging filmen met zijn eigen telefoon hoe zijn vriend dan debuteerde voor het elftal.
Dat zei
dus
ik
dat
ook.
Was mijn moment van de wedstrijd.
Ja, nou, wat is er nou weer, Marcel?
Ja, dit vind ik van die goedkope Radio 3 retoriek. Ik kan daar helemaal niet tegen. Waarom is dat nou schattig dat ze elkaar filmen?
Dat is toch heerlijk?
Nee, dat is helemaal niet heerlijk. Doe gewoon je werk. Ik ga mijn collega's ook niet zitten filmen. Dan zeg ik, Michel van Egmond zit te schrijven. Ik ga het even filmen.
Op jouw profielfoto staat een kind van jou. Een van je
velen. Het is toch heel iets anders dan mijn werk?
Nee, maar...
Nou, het is geen half werk bij jou.
Ik vind het schattig dat jij op je profielfoto je kindje hebt.
Ja.
Ja, Marcel, kom op.
Ja, maar nu doen we net met z'n tweeën alsof we dan iets hebben weerlegd wat ik zeg. Dat is helemaal niet zo. Ik vind het gewoon geen normaal gedrag. Concentreer je op die wedstrijd, Dumfries.
Het zijn toch gewoon gasten. Het zijn jonge gasten wiens droom uitkomt. Dat is toch mooi om te filmen. Ze zijn opgegroeid in een generatie waar je alles filmt en fotografeert.
Ja, nee, maar het is op televisie. Je hoeft het niet te filmen. Nee, snap je? Dat is het debiele. Je kunt het gewoon thuis terugkijken. Je gaat toch niet in de kleedkamer zeggen, kijk, ik heb je gefilmd, je deed mee. Ja, het is op alle zenders. Dat is typisch dat PSV.
Nee, maar die jochies beleven toch alles via hun scherm. En dat is toch
weet
mooi,
je wat het is, Frank? Hij heeft de tering erin, want alle spelers die ooit bij Vitesse hebben gespeeld en nu spelen, die worden opgekocht door PSV. Hij is gewoon een hekel aan PSV.
Ja, dat is wel de oudzeer. Hey, maar jongens, 9 punten... We gaan de achtste finale dus sowieso halen. En dat is lekker. En in Boedapest, waar nog wat film te doen is. Hè? Heb je dat meegekregen qua regenboogarmbanden?
Ja, Neuer had natuurlijk die armband met een regenboog om. En dat moest veroordeeld worden, zei iemand. Maar de UEFA heeft dat niet gedaan?
Nee, de UEFA heeft zijn keutel ingetrokken. Omdat ze zeiden van, oh ja, we zijn natuurlijk tegen discriminatie, racisme en haat. Want dat is met het knielen voor de wedstrijd mag wel. Dus dan mag het ook voor homorechten. Maar nu gaan er veel stemmen op dat Nederland, de achtste finale tegen wie dan ook, moet spelen met allemaal regenboogarmbanden. Om middelvinger te maken naar Hongarije, waar ze dus zeggen dat...
Ik kijk even, Frank Heijnen, ben je het daarmee eens?
Een middelvinger ben ik niet voor.
Maar allemaal een gekleurde regenboog.
Een regenboogmiddelvinger. Nee, ja, tuurlijk. Ja, wat mij betreft... Ja,
in ieder geval Wijnaldum.
Zeker doen. Nee, gewoon alle 11. En misschien in een regenboog outfit, gewoon zo'n zoals Wolfsburg had het.
Ik denk dat dat niet mag. Dat heb je van tevoren moeten aanvragen. Waarschijnlijk in welke reserve tenue je speelt. Niet. Maar Michel, Marcel.
Nee, je kan je wel doen. Het zet verder geen enkele zoden aan de dijk. Het is allemaal een beetje voor de bühne. Maar als je de gelegenheid krijgt om zo'n statement te maken, zou het gek zijn als je het niet doet. Maar je moet niet verwachten dat ze daar nou. Jij noemt het een middelvinger. Ik denk niet dat ze er in Hongarije erg van schrikken. Maar je moet het wel altijd doen.
Ik merk hier toch een kloof op Frank Heijnen. Frank Heijnen is even oud als Frank van der Leyen.
Dat komt
maar Michel, jij bent boven de 5. Ja, maar cynische reactie hoor.
Nee, maar dat komt omdat je hebt. Ik heb al zoveel van die mensen gezien met banden om hun arm tegen racisme en tegen discriminatie en tegen. En het helpt allemaal niet.
Nou ja, ik heb gisteren van Memphis gezien.
Daar gaan we het zo over hebben.
Oh, nee, maar ik begrijp in ieder geval dat hij heel erg bewust is van wat er allemaal in de wereld gebeurt.
Ja.
Tot nu toe heeft dat alleen maar geleid tot een boycott van het programma Voetbal International. Dus Wie weet doen ze wel wat. Het zou leuk zijn als ze een keer met eigen initiatief komen en iets verzinnen. Maar ik acht de kans niet zo groot.
Helder. Frank, even een ruwe overgang. We hebben het over de Toto. Je zat er vlakbij, hè? 2-0 had jij vandaag voorspeld.
Ja. Ja, weer niet goed. Had iemand het wel goed van ons vier, of niet?
Ja, Henk Spaan had 3-0 voorspeld. Kijk,
de echte kenner.
Ja. Wat voorspel jij? Want we doen vandaag ook een voorspelling. Wie wordt er topscorer?
Ja, ik vond het een lastige.
Van het toernooi, het hele toernooi. Mag
nee,
ook,
zeker. Ja. Ik ga toch voor Immobile, de spits van Italië.
Ja, daar zouden we een woordgrapje over kunnen maken. Maar dat doen we niet.
Nee.
Mag ik je bedanken voor je reactie? Want er hangen er nog twee. En die gaan we ook zeker. Even heel kort wil ik nog wel weten van jou. Een cijfer voor de documentaire over Memphis. Of heb je die toevallig niet gezien?
Nee, ja, ik heb hem gezien tot het moment dat hij weer ging rappen. Freestylend in de auto naar Groningen. Toen dacht ik, toen kon ik het niet meer aan. Want het was zo slecht.
Oh, dat is slecht. Oké. Okay. Daar heb ik geen verstand van. 6,5 voor de documentaire. En het rappen, wat krijgt hij daarvoor cijfer voor?
4,5.
Een 4,5. Dankjewel. Hier kunnen wij wat mee. Daar gaan we eens eventjes over discussiëren. Want er is een documentaire verschenen. Die was zondagavond op televisie. Met beide benen heette die. Gemaakt door Jessica Villerius. Zij heeft een hele tijd Memphis gevolgd. Memphis Depay, die zijn kruisbanden scheurde op een zeker moment. Net voor coronatijd. En ongelooflijk aan zijn herstel werkte na een operatie. En het verslag daarvan hebben wij kunnen zien. Wij hier aan tafel hebben allemaal gekeken. Frank Heijnen, wat was jouw mening over die documentaire?
Nou ja, het gaat helemaal over Memphis. Maar de mensen die mij het meest bijblijven zijn de mensen om Memphis heen eigenlijk. Ik vind die vriend van hem, die heel veel bij hem rondhangt.
Die ook zijn kruisbanden had gescheurd.
Ja, aandoenlijke jongen die verder niet te veel aan het woord komt. Maar de hele tijd een beetje op de achtergrond aanwezig is. Die arts die hem opereert, of die chirurg, vind ik een zeer fascinerend.
Met spiegelende zonnebril.
Ja, en tweehandig, zodat het zodat hij opereert tweehandig.
Dat zei Memphis, hè? Dat hij veel vertrouwen in hem had, want?
Ja, want hij is dus, nou ja, zoals sommige voetballers tweebenig zijn, was deze chirurg tweehandig, waardoor je sneller genast. Daar kwam het volgens mij op neer, waardoor de knie,
de wond ging sneller
dicht. Nou, als dat bestaat. Wat ik betwijfel, dan is dat wel echt fantastisch. En dan moeten we allemaal direct naar die dokter. Ook als we geen klachten hebben. En natuurlijk zijn personal assistant vond ik echt. Memphis is een character, maar die personal assistant is echt een character.
Wie wil haar even beschrijven?
Dat vind ik wel iets van Michel.
Nou, ik weet niet, dat was een keurige, denk ik, Britse mevrouw die de hele tijd rond Memphis zoomde. En voor alles zorgde, voor het ontbijten en ook zorgde voor het absoluut mooiste shot van de hele documentaire. Namelijk toen ze in paniek in de keuken erachter kwam dat de jus d'orange van Memphis niet goed doorgeroerd was. Toen sprintte ze met de snelheid die zelfs Dumfries niet heeft. Naar dat beker begon ze als een razende te roeren en het lepeltje heel keurig af te tikken. Zodat Memphis zich niet in het vruchtvlees zou verslikken. Want dan hebben we dat er ook nog bij, naast die knie. Dus dat was, leek mij een prima iemand om je heen te hebben de hele dag. Ja. Personal assistant was het.
Nou, je kunt er in één woord omschrijven, dienend.
Ja, dienende rol had ze.
Ja, de Martin de Roon van Memphis.
Mary Poppins in je huis de hele dag.
Ja. Was het een goede documentaire? Een 6,5, zei Frank van der Lende. Ik weet het niet zo goed. Ik zou zelf op een 5,5 gaan zitten. Omdat het hinkte een beetje op twee gedachten.
Ik vond het echt. Ik vind alle documentaires van Jessica Villerius.
Nee,
slecht,
zeker.
Slecht.
Nee, daar ben ik niet met je eens.
De Kinderen van Ruiner Wold was ook al iets. Zij heeft namelijk niet eens het vermogen om een kritische vraag te stellen. Het is alleen maar naar de onderwerpen toe. Er wordt,
het is human interest natuurlijk.
Ja, het is human interest. Maar deze documentaire, ik denk dat Memphis het een hele goede documentaire is.
Ja, maar dat is wel, moet ik wel opnemen voor de maakster, denk ik. Je zit natuurlijk altijd met dit dilemma dat uiteindelijk degene die bepaalt wat er wordt uitgezonden is Memphis himself.
Ja.
De reden dus je dat zit ze zo altijd, dichtbij komt,
precies,
is dat
je zit
een deal
altijd
is.
Met. Ik heb die situatie zelf ook meegemaakt toen ik bij Feyenoord zat. Ja, ik heb heel veel gezien achter de schermen, maar dat gebeurde alleen maar in de wetenschap dat ze wisten dat ik niet alles in opschreef.
Ja.
Het gaat erom dat je die grens zo ver mogelijk oprekt.
Nou, en die grens was hier dan niet ver opgerekt.
Nou, dat weet je niet. Als Memphis de basis over die beelden en wat er wordt uitgezonden, vond ik het voor voetbalbegrippen best nog wel redelijk...
Wat dan? Noemen ze een nou, scène ja, goed, die...
Kijk, hoeveel documentairemakers ken jij die bij een topvoetballer thuiskomen?
Dat is op zich een prestatie van formaat, maar dat is ook de valkuil. Want dat betekent inderdaad dat je enorm beperkt bent.
Het is een beetje hetzelfde als die documentaire over Koeman. Weet je wel, die op Videoland geloof ik is. Ja, mensen vinden het leuk om binnen te kijken bij een voetballer. Vinden ze kennelijk interessant. Bij Memphis is het ook interessant. Ja, omdat het zo exorbitant rijkdom is die je ziet. Maar dat zorgt ervoor dat die kritische vragen eruit worden
gehaald. Dit was nog wel wat treuriger. Kijk, Memphis praat bijvoorbeeld over zijn jeugdbuurt alsof het een ghetto is. Ja. Dat werd gewoon bevestigd. Het is gewoon een buurt waarin ik ook ben opgegroeid.
Dat
ik bedoel, dat vind ik gewoon... Ik bedoel,
vind jij dat hij dramatiseert, schuine streep, overdrijft? Ja,
dat vind ik wel. Hij wil heel graag uit een ghetto komen, maar dat is toch echt niet het geval.
Ja, maar dat hebben al die voetballers. Moet jij eens een jaargang Voetbal International erop naslaan? Daar staat 15 keer per jaar staat er een verhaal in over een jongen van wie wij nog nooit hebben gehoord. Die gewoon uit Winterswijk komt, of uit Ommen. En die dan zegt, als ik niet toevallig goed tegen de bal kon trappen, dan was ik misdadiger geworden, weet je wel. Dat is... Ook een soort stoer doen, volgens mij.
Maar hebben we een nieuw inzicht gekregen in de psyche van Memphis? We kennen hem en hij heeft zich een beetje ontwikkeld de laatste jaren. Dat hij wat aaibaarder is, laten we het zo zeggen. Maar hebben we door deze documentaire gezien wat er allemaal in hem huist?
Nou, ik weet wel dat we door deze documentaire... Dit is dus het resultaat van de laatste 20 jaar slechte sportjournalistiek. Sporters zijn helemaal niet meer gewend aan een kritiek. Hij is gewoon echt gewend aan allemaal meekakelaars om hem heen.
Ja, maar zij zijn gewoon hetzelfde als die mensen in Hollywood. Daar wordt ook nooit meer een kritische vraag aan gesteld.
Dat heeft niet met sportjournalistiek, maar met geld te maken, toch? Of niet? Hij verdient gewoon zoveel dat hij zich kan omringen met mensen die...
Jawel, maar er wordt ook geen kritiek. Kijk gewoon naar interviews met hem op tv. Het gaat alleen nog maar van, ik zag je schittering in je ogen. Ik zag je heerlijk lopen. Voel je je bevrijd? Nou, zijn ongeveer de meest kritische vragen die er aan hem gesteld worden.
Nou, mij bekroopt dat gevoel ook wel, hoor, wat jij had. Alleen ik kan me wel voorstellen waar het vandaan komt bij die Jessica. Maar ik had het ook wel toen hij daar zat te murmelen in die auto op muziek. Dat zij dan zei van, ja, je talent voor voetbal en je talent voor muziek. Toen werd ik ook een beetje...
Een normaal mens zegt tegen hem, kun je even je kop houden?
Ja.
Zullen we dit eruit knippen, dit zingen? Ja. Waarschijnlijk heeft hij het hele stuk zitten zingen.
Ja. Hoor ik goed dat hij ontzettend goed kan voetballen en voor de rest niet zo heel veel te vertellen heeft? Of dat is allemaal een beetje overdreven?
Ik denk dat hij wel wat te vertellen heeft, maar dat hij dat niet kan vertellen. Zeg maar, omdat
dat zei zijn moeder ook, hè? Dat hij verbaal nogal beperkt is.
Ja, maar misschien, bedoel, dat geldt voor heel veel mensen. Dat je voor jezelf een blinde vlek hebt, dat hebben wij denk ik ook. Dat heeft hij ook zeker. Want volgens mij, als je zijn leven toch tamelijk eenzaam en een beetje... raar vliegveldachtig leven, daar is echt wel iets moois van te maken. Maar ik weet niet of hij de geschikte persoon is om dat over te brengen.
Nou, wat ik wel interessant aan hem vind, Marcel, hij heeft een zwarte kant. Hij is boos. Ja, hij ziet een boosheid. Ja.
Ja, hij heeft een zwarte kant. Maar ik zit nog even na te denken van of ik... Kijk, als iemand weinig te vertellen heeft, dan moeten we dus alleen maar naar hem luisteren omdat hij voetballer is.
Ja, nee, dat is het probleem inderdaad.
Normaal gesproken loop je zo'n jongen toch voorbij. Denk je, weet je, ga jij die verhalen tegen iemand anders vertellen? En nu zitten we ademloos te kijken.
Ja, nee, dat is de kern van het probleem. Daar ben ik het helemaal mee eens. Iemand kan goed voetballen, hij kan geweldig voetballen. Wat mij betreft mag hij de rest van zijn leven voetballen. Ik hoef niks van die jongen te weten. Ja, jij vroeg net van, zijn we hem beter leren kennen? A, we kennen hem helemaal niet. Die jongen kent zichzelf volgens mij helemaal niet. Maar B, ik wil hem ook helemaal niet beter leren kennen. Wat kan mij dat nou schelen? Wat Memphis ervan vindt. Zeker als hij het gaat hebben over zaken buiten het voetbal. Hij heeft natuurlijk een beetje een Jezus-complex. Met van, ik heb heel veel volgers. En ik heb een boodschap. En ik moet die boodschappen over... Nee, dat moet helemaal niet. Jij moet gewoon een goede voorzet geven. En als iemand anders een goede voorzet geeft, moet jij die bal erin koppen.
Ja,
en dat is alles wat je moet doen.
En die verhouding met die moeder is ook in deze documentaire er wel ontleed. Daar hoeven we dan
dat is dan wel goed. Dat is trouwens goed gedaan. Hij liet haar wachten. Hè? Ze hadden elkaar door corona-tijd heel lang niet gezien. Vervolgens komt zij naar Dubai gevlogen. En vervolgens is hij er niet. Hij is de hortop, waar weten we nog steeds niet. Ja. En zij zit op het stoepje heel lang te wachten op hem.
Ja, en ik vind het eigenlijk
een goede scène.
Ik vind het de prestatie van die Jessica dat die scène erin zit. Dat zij dus niet is gezwicht voor Memphis en al die mensen rond Memphis. En misschien de advocaat van Memphis. Weet
zij
heeft
net een 5,5. Ik ga naar een 6.
Nou...
Nee, ik vond hem niet. Ik vond hem om naar te kijken qua amusementswaarde vond ik er geen reet aan eigenlijk. Had ik het echt Dat gemurmel in die microfoon. Het zit er ook zo futloos bij. Dat had ik echt na 10 minuten al gezien.
Maar ik versta hem zo moeilijk. Maar het zal wel aan mijn leeftijd.
Maar hij was, ik vond hem wel.
En dat gehang in die huiskamer begon me ook werkelijk te irriteren. Dat je nog niet eens meer. Dan ben je dus geblesseerd. En dan wil je het beeld scheppen van de martelaar die vecht. Die terugvecht. En ik
Houd
zie alleen maar
vast.
Een vrouw die drankjes brengt.
Houd dit vast. We gaan er zo nog eventjes over door. Matthijs van Nieuwkerk. Nee, hij hangt nog niet, Matthijs. Kijk of hij heeft gekeken naar die documentaire. Heel nieuwsgierig. Ja. Want Matthijs. Hallo Matthijs.
Douze point.
Wij zaten, Matthijs, net verwikkeld. Wij hadden de wedstrijd al een klein beetje besproken. In een levendige discussie over de documentaire over Memphis Depay. Heb jij die toevallig gezien?
Ja, heb ik gezien, ja. Ja, zeker.
Wat vond je ervan? Wij zijn kritisch, ja.
Ja, begrijp ik wel. Begrijp ik wel, want ik moet je zeggen, ik keek mijn ogen uit, jullie waarschijnlijk ook. Maar als het gaat om inspiratie, zinnen die je onthoudt, wat is het om zo'n jonge topsporter te zijn, werd ik een beetje, ik keek naar een attitude, had ik het gevoel. Een soort hip-hop coolness, waar ik misschien iets meer warmte had verwacht en analyse, ja, weet ik het. Maar het viel mij ook niet mee. Het viel mij niet mee, Hugo.
Nee, Frank van der Lende zei dat hij als rapper ook nog eens een 4,5 scoort. Dus het is behoorlijk would-be.
Ja, maar ik heb me ook geen seconde verveeld, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, alleen al die ketting die hij om had, daar kun je toch al een half uur naar kijken, Matthijs. Dat fietsslot, daar zetten ze vroeger de Kuip mee op slot met dat soort dingen. Die heeft hij gewoon op zijn nek hangen.
En de hooligans hebben de sleutel, hoor.
Dat hij geen nekblessure heeft, dat is nog een wonder.
Ik neem aan dat ik Michel aan de lijn.
Ja, we zitten hier met Frank Heijnen, Michel van Egmond, Marcel van Roosmalen. Voor je voetballen vanavond?
Ja, ik zit nu naar de nabeschouwing te kijken. We zijn allemaal, de vraag die steeds gesteld wordt is, hoe ver zijn we? Ik weet het ook nooit precies.
Niemand weet het.
Laat ik het sterker zeggen, ik weet het helemaal niet. Nee. Dus ik laaf me een beetje aan de deskundigen, maar die weten het ook niet. Ja, waar staan we? We beginnen pas, hè? Het gaat beginnen nu.
Ja, en dan kan het ook 1, 2, 3 afgelopen zijn. We weten op dit moment nog niet wie wij tegen gaan krijgen in Hongarije. Nee. Dat zou wel eens Portugal kunnen zijn. Ja, dat is ineens wel een heftig verschil met die drie troostprijzen die we op bezoek hebben gehad in de Amsterdam Arena.
Dat klopt helemaal. Ik heb wel heel veel zin in die wedstrijd, moet ik zeggen, tegen Portugal. Dat lijkt mij, wanneer horen we het eigenlijk, Hugo? Wat de tegenstander
Volgens mij
is?
Pas woensdagavond, hoor, als alle poolwedstrijden klaar zijn.
Oké, woensdagavond hebben we nog donderdag en vrijdag en zaterdag. Nee, dat wordt dan 3 dagen onrustig. En dan... Lijkt mij heerlijk, Portugal.
Heb jij nog een voorspelling wat betreft wie wordt er topscorer?
Van dit toernooi?
Ja.
Dumfries.
Dus de lijn is heel slecht door antwoorden op dit moment.
Lukaku hoor ik.
Achterhoek, bent u daar?
Nee, maar hey, Matthijs, hang jij nu bewust de ja, wat is dit, Dumfries?
Ik onthoud deze lach van jou en we spreken elkaar aan, oké?
Okay? Is goed, dankjewel.
Oké, ciao.
Hoi. Iemand stond te popelen om verder te gaan over die documentaire.
Ja.
Ik zou wel naar de roots van Memphis Depay willen. 4 weken lang een serie.
Moet je naar Moordrecht gaan zitten?
Ja. Nee, maar nog verder terug, het hele geslacht.
Nou ja, hij haalde zijn...
Mississippi kom je dan uit.
Nou, hij haalde
dat begreep ik, want ik dacht eerst Ghana, maar het blijkt dus Mississippi te zijn.
Nou, dat was ook een zwakte van de documentaire. De vader, de zwarte vader, die is er. Hoe zit het daarmee?
Nou ja, tegen Jessica, die is er wel over begonnen, maar hij is tegen gezegd, mag je niet over vragen. En ze is er niet meer over begonnen.
Ja.
Maar het was wel, ik denk toch dat het wel voor een hoop mensen de schellen van de ogen vallen, weet je wel. In die zin vond ik het wel goed. De eenzaamheid van zo'n jongen en het entourage met wie hij de hele tijd is. Ja, toch, nou ik er langer over nadenk, had dat toch allemaal wel wat.
Klopt, ja. Dat zit ik ook te denken. Die kaalheid van dat bestaan.
Ja,
dat
zit er helemaal geen troostigs in, ja.
Helemaal geen privéleven meer is.
En die vraag van wie belde je? Ja, niemand. Weet je wat? Het had iets heel eenzaams.
Ja, dat vond ik dan nog gekunsteld. Ik dacht van, dat vindt hij stoer om te zeggen, niemand.
En ja, Frank, het bezoek aan zijn broer in een TBS-kliniek?
Ja, ik vond het eigenlijk vooral mooi dat hij... er was natuurlijk wel een goede scène. Hoewel die broer, ik niet het idee had dat hij heel erg erop zat te wachten dat er een camera meekwam. Maar die scène dat hij dan door de ochtend van Groningen over van die verkeerspleinen rijdt met echt een kolossaal, ik weet niks van auto's, maar met de grootste auto die ik ooit gezien heb.
Rolls Royce.
Gewoon door van die Groningse dorpen. Dat vond ik wel goed. En dat hij dan dat die scène en dat hij dan zo'n beetje tegen zichzelf zit te rappen. Want dat is het eigenlijk.
Ja, dat is heel zielig toch? Dat je jezelf rappen.
Echt een waanzinnige scène.
Klopt.
Eigenlijk.
En daarna kwam nog een waanzinnige scène. Dan zit je tegenover je schizofrene broer in de gevangenis. En dan gaat het gesprek al heel snel over jou.
Ja.
Dat vond ik toch ook. Ja, alles zeggen. Ik bedoel, die broer was duidelijk ook. Nou, geïnstrueerd, kunnen we maar zeggen.
Ja, maar ook, je kan er hier ook weer van zeggen. Ik ken niet zoveel mensen die met een draaiende camera aan een TBS-kliniek binnenkomen. En een TBS'er filmen, toch?
Ja, maar dat is knap. Maar dan is het resultaat netto weer...
Ja, het ligt eraan. Ik weet niet wat je daarvan van mag verwachten.
Ja, maar ik hou toch wel van...
Meer.
Ik hou toch wel van meer kritiek. Waar zitten we anders naar te kijken?
Ja, ik
ben het met je eens dat mijn ogen wel openvielen van de treurigheid en de kaalheid van het bestaan. Ik wist niet dat het zo kaal was. En ik dacht, ja, hij heeft weinig vrienden. Maar
jij dacht, ik heb een kut leven gehad.
Ik zou niet bevriend met hem willen zijn. Nou, dat dacht ik helemaal niet. Dat ik...
Nou ja, weinig vrienden. Er zaten 300 mensen in Dubai in het restaurant stomende gerechten aan te snijden. Met Pogba en
Pelle. Ja. Pelle zat er
maar. Dat is voor de attente kijkers. Hè, die dacht, oh, dat is Pogba. Maar heel veel mensen moet dat zijn ontgaan. De grootste voetballer ongeveer van Europa zat naast Memphis Depay. Dan wil je ook weten, wat is hun band? Wat hebben ze gedaan? Waarom hebben ze gelachen? Het was een
toen werd zijn mond afgeveegd. Dat beeld erin.
Nou, weet je welk beeld me ook nog bij blijven hangen? Dat hij zijn hoofd kaal schoor.
En dat hij
zei van... Ja. Er werden allerlei bespiegelingen op losgelaten. En ik wilde ook wel even zien hoe ik eruit zag met een kaal hoofd. Goed dus.
Ja. Nee, ik vond dat wat die zinnen die er daarvoor zei, daar word ik gek van. Dat het een soort bijbels elan kreeg. Dat het begin van de nieuwe. Weet je wel, je staat gewoon met een tondeuze je haar eraf te halen. Dat is
wat ik
wilde
zeggen. Ik heb dat boek ook gekocht van Simon Zwartkruis. En dat vond ik dan ook wel iets van deze tijd. Die heb ik daarna ook nooit meer een negatief woord over Memphis horen zeggen. Ik vind dat echt wel gelauwerde sportjournalisten schrijven gewoon over al die voetballers een boek. Nou. Ik bedoel, er mag toch ook wel een beetje tegengas worden gegeven. Dat is gewoon helemaal verdwenen. Als voetballers een boek krijgen, ik weet er alles van, verwachten ze dat het een soort prachtige steen op hun graf is.
Ja, maar het is jou toch ook gelukkig om een boek te schrijven over Theo Jansen, die alleen maar winden zit te laten en verder helemaal niets zegt.
Maar dat was dan nog inhoudelijker dan alles.
Bedoel ik. Maar hij heeft dat toch ook toegestaan, Theo? Ze zijn er nog wel, weet
je. Maar dat zijn toch wel echte uitzonderingen. Ja. Ik durf te zeggen, Hugo, dat boek van jou, de Koolsingel blijft leeg, wordt nooit meer geschreven.
Ik heb zo'n boek over Van Gaal geschreven, waarbij ik natuurlijk niet bij hem kon komen, maar wel hem bewonder en verafschuw. En dat levert dan wel een boek op, zeker als je het vanuit jezelf schrijft, dat dan wel weer wat andere inzichten.
Nee, maar dat is heel, heel handig. Ga je dan om de beperkingen en de restricties heen.
Precies,
je hebt Van Gaal niet nodig. En dan kan je doen wat je wil.
We zitten hier namens Hartgras. Kijk, er ontstaat natuurlijk in de journalistiek wel een probleem. Het enige waar je nog over kunt schrijven zijn de bespiegelingen van de auteur. Een goed interview met een voetballer is al niet meer mogelijk.
Valt ook niet mee, hè?
Nee, maar misschien is dat juist wel goed, man. Dan zijn we daarvan af van al die interviews. Die voetballers zijn al allemaal veel te veel geïnterviewd. We hebben dat al 20 jaar moeten lezen, die onzin. Hartstikke goed dat daar een eind aan komt.
Misschien moeten we ze wel nooit meer spreken.
Ja,
dan blijft de mythe, wordt dan groter.
Kan Frank Heijnen daar ook mee leven?
Ja, nee, ik heb in mijn leven maar heel weinig voetballers geïnterviewd. En ik denk dat dat voor altijd zo blijft. Ik ben een hele slechte interviewer. Maar voetballers zijn ook over het algemeen niet de beste geïnterviewden. Ik heb voetballers niet per se nodig om over voetbal te schrijven en van voetbal te genieten.
Wij allemaal niet, denk ik.
Nee.
We gaan eens eventjes bellen met Henk Spaan. En ik denk niet dat hij naar de documentaire over Memphis heeft gekeken. Want Henk zit in Frankrijk. Nee, zeker niet. Henk kijkt altijd met zijn geliefde naar hele goede series. Henk Spaan.
Ja, maar dan doet hij dat als een keer niet.
Henk Spaan.
Heeft hij maar één tv?
Wij hadden het net uitgebreid over de documentaire over Memphis Depay. Ik zei, volgens mij heeft Henk niet gekeken, want die kijkt met zijn geliefde of naar of zelf kijkt hij naar voetbal of met zijn geliefde naar een goede serie. Vat ik dat goed samen?
Klopt.
Ja.
Ja, dat is spijker op de kop.
Ja.
En dan moet Memphis gewoon even wachten.
Ja, en heb jij de aanvechting om hem terug te gaan kijken?
Nee.
Nee. Hoe vond je hem vanavond voetballen?
Ik vond hem, het is een hetzelfde verhaal. Hij speelde slecht, maar hij had een assist en een goal, hè? Dat wil je niet.
Het is altijd, hè, als hij slecht speelt, is hij toch nog productief.
Ja.
Maar waarom wil je hem even nog terug, Henk, voordat we heel erg de diepte in gaan. Waarom wil je hem niet terugkijken? Daar ben ik benieuwd naar.
Ja, ik denk niet dat ik... Ik heb het stukjes erover gelezen en zo. En het enige wat me beviel was iemand die schreef van... Je kon de conclusie luiden dat hij heel eenzaam was. Nou ja, dat weet ik dan dus. Dat hij verder niemand kon bellen nadat hij zijn kniebanden had gescheurd. Dat is natuurlijk diep tragisch. Maar ik denk dat ik gewoon wel een idee heb van hoe die een beetje in elkaar steekt. Ik denk dat hij arrogant overkomt, maar gewoon onzeker is. Zoals wij allemaal van binnen, deep down.
Nou, mooi.
Zijn even stil van, Henk?
Ja.
God, dat die wijsheid toch weer helemaal uit Frankrijk moet komen waaien. Heb jij ook nog iets zinnigs te vertellen over de wedstrijd die we gezien hebben vanavond?
Ja, jullie hebben lang gewacht, lang genoeg gewacht.
Heb je het weer gedaan? Heb je het stukje weer geschreven?
Ik heb het weer gedaan, dus ik kan het stukje even voorlezen. Daar zit het allemaal wel in, dacht ik.
Kom maar op.
Het is een 8+ voor Donny Almalen. Zo ontspannen als de Roon naar het optreden van Gravenberg zal hebben gekeken. Wiens energieniveau zacht uitgedrukt te wensen overliet. Ten Hag zou hoorbaar tot voorbij Abkouder zijn stem hebben verheven. Zo bezorgd moet Weghorst naar de prestaties van Malen hebben gekeken. Hij gaf 1 assist en 1 one-touch pass die een assist had moeten worden. Zo'n gouden lepel caviar legde hij klaar op Memphis' voet. Maar Memphis schoot op de keeper en Wijnaldum scoorde uit de rebound. Somber keek Wout naar zijn schoenen, waaruit caviar nooit tevoorschijn was gekomen. Tenzij haringkuit. Intussen ontging ons door al die personele plussen en minnen heen bijna het sublieme spel van Daley Blind, die aanvallen onderbrak en lange ballen aan de voorhoede cadeau deed, waarvoor ze te weinig respect opbrachten. Ten slotte viel Gakpo veelbelovend in en schoot Wout op de lat.
Nou, dat is prachtig weer. Ik vind het. Dat doe jij zo in 11 minuten en 20 seconden?
Nou, ik was in de tweede helft al begonnen, eerlijk gezegd.
Iets langer dus.
Ja, die serie begint zo, hè?
Die serie, welke serie is het trouwens, Henk? Nu?
De serie die we nu hebben afgekeken, die heet Family Business. Gaat over een Joodse slagerij in de Marais. Het gaat heel slecht met die slagerij, dus ze besluiten om zich toe te leggen op het verbouwen van wiet. En het verkopen van hashish. En dat, ik ga geen spoilers doen, maar dat is... redelijk komisch.
Een cijfer eventjes? Cijfer?
Cijfer voor die serie? 7+.
7+.
7+.
Nou, dat is lekker. Ja. Daar zullen ze blij mee zijn.
Je bent wel van de hoge voldoendes dit toernooi, Henk. Valt me echt op.
Ja.
Echt, valt geen onvoldoende. Alles is 7+, toch wel. 8+,
nou,
misschien
Nou, kijk,
wel.
Weet je wat het is? Ik zie soms mensen analyseren op de televisie en die zijn dan negatief.
Naam en rugnummers.
Ja, dan wil ik een tegengeluid laten horen.
En namen en rugnummers.
Nou, ik vond echt Malen gewoon ontzettend goed spelen vanavond.
Nee,
hoor.
Dat weten we wel. De mensen die analyseren.
De mensen die analyseren, nee.
al die vrouwen zijn slecht. Laten we daar nou eens mee beginnen.
Heb ik op Twitter al gezegd. Nou, ik zag toevallig net bij Sportza, zag ik Imke Courtois weer zitten en
die was verbluffend goed bij de NOS. Zij is heel goed. Maar
Suus ook hoor, overigens.
Ja, wat vind je van die hele discussie die is ontstaan? Moet je die negeren of moet je daar nou dik op ingaan?
Nou ja, ik heb erover getwitterd en er komen dan een hoeveelheid reacties op. Dat geloof je niet. Het is meer dan 100.000 keer is die tweet bekeken.
Waar gaat het over nu?
Leg jij het Frank Heijn even uit? He?
Maakt niks uit, joh. Dat klinkt toch lekker?
Jij kijkt toch ook op Twitter, Frank?
Nee, ja, ik kijk zeker op Twitter. Maar is dit welke discussie was dit?
Over de vrouwelijke analyse.
Oké, excuus.
Het libellen lezen en het breien van de vrouwtjes.
Ja.
En dus ik had gezegd dat... Suze van Kleef in haar pink meer hersens had dan René van der Gijp in dat hele glimmende hoofd.
Vind je dat ook, Michel?
Nou ja.
Dat zou best eens kunnen. Ik moet eerlijk gezegd, ik heb het eind van het referaat van Suzanne niet gehaald. Maar het zou zomaar kunnen, joh. Ik vind het doorgaan.
Goed, in ieder geval, Dan komt er een heleboel... ik had veel likes. Iets van 650. Maar er komt me dan ook nog een partij bagger binnen van zeg maar fans van de show. Jemig, mina zeg.
Ja. Doodgewenst?
Ik ben gestopt met het blokken van die tokkies, want het waren er echt te veel.
Ja. Kijk nou uit wat je zegt, Henk, dan begint het weer opnieuw.
Ja. Ik vind het ook wel weer knap van Derksen dat hij met één opmerking iedereen op de kast jaagt.
Ja, maar ik wil even weten. Nou ja, hij zegt altijd, het is satire. Dat wil ik nou even weten. Nee. Mannen, is dit satire?
Nee dit is geen satire.
Nee, dan moeten ze de volgende keer... Nee.
Dit meent
hij. Dit is een overdrijving. Dit is een overdrijving, maar in de kern vindt hij dat.
Ja, maar dan moeten ze Wesley Sneijder weer een uur uitnodigen die blijft herhalen. Nee, Johan is geen seksist. Maar wat hij zegt is wel seksistisch. Daar gaat het om.
Frank?
Ja, nou ja, het lijkt me dat hij... volgens mij hoorde je, want ik heb die uitspraak wel gehoord... Je hoorde gewoon de emotie in zijn stem. Dus er zat wel een soort kern van waarheid in. Of in ieder geval een kern
maar
van...
Ja, het is gewoon iemand die denkt... Dit is zo'n schot voor open doel om heel Nederland... En vooral Henk Spaan in Frankrijk op de kast te krijgen. Precies. Die laat ik niet liggen. Ja. Dat is het gewoon. Ja.
En meer dat is het dan niet. Toch ook... En, op tijd geschoten. En,
ja, maar zo moet je het ook bekijken. Het is niet de minister van Buitenlandse Zaken die het zegt. Nee, het is Johan Derksen. Het is René van der Gijp in een gek voetbalpraatprogrammaatje. Niet in Den Haag vandaag. Je moet het niet zo serieus nemen allemaal.
Maar,
dat begrijp ik wel. Maar toch, zo goed als dat een schot voor open doel is... Is het voor mij ook een schot voor open doel?
Tuurlijk. Ja, maar zo houden we elkaar toch lekker bezig met die onzin.
Zo komen we, dat hele EK door. Ja, anders is er geen bal aan.
Anders moet je Noord-Macedonië gaan zitten analyseren. Je kan het er beter hierover hebben. Dat is veel
leuker. Nee. Het moment met Pandev was natuurlijk wel echt heel erg mooi.
Henk,
Ik
heb een veel belangrijkere vraag voor jou, Henk. Want jij zit of zat in de lappenmand. Je bent geopereerd. Maar die man die jou opereerde, was die tweehandig of was die eenhandig? Want Memphis Depay is geopereerd door iemand die tweehandig was.
Ja, dat is die Italiaanse chirurg. Nee, juist. Ik ben door twee orthopeden geopereerd. De een die had mijn linkerknie en de ander in dezelfde narcosebeurt de rechterknie.
Ja, kijk, zo kan het ook.
Ja, zeker
in hand. Ja.
Ja.
Heel goed. Eigenlijk een veel veiliger idee. Ja. Twee.
Henk blaast gewoon in de bus. Gewoon.
Ja hoor. Je is helemaal niet onder de indruk van die Memphis Depay met die onzin.
Nee
hoor.
Het was hun idee hoor. Het was niet mijn idee.
Nou Henk, je voorspelling Henk. Nog even.
Is
ja?
er al aandacht? Ja, is er al aandacht besteed aan het feit dat ik gewoon die Toto heb gewonnen?
Nog niet.
Jawel, dat is wel ergens opgemerkt in een tussenzinnetje. Want het had weinig geschild of het was 4, 5 of 6-0 geweest. Dus het stelde eigenlijk niet zo gek veel voor, toch? En ze hadden ook nog kunnen scoren, tegenscoren, hè, de mannen uit Macedonië.
Ja, de scheidsrechter die keurde alles af.
Ja.
Dat was wel prettig.
Maar gefeliciteerd. En heb jij ook een voorspelling, wie wordt er topscoorder van het EK?
Ja, ik heb maar wat gezegd. Griezmann.
Oké, die quotering is 17,50. Matthijs heeft gezegd Dumfries, 50 keer zijn inzet. Ik heb veilig Lukaku gezegd, dat is maar 4,70.
Ja.
En Frank van der Lende houdt het op Immobile, 7,50. Ja. Ja,
waren jullie eigenlijk, Frank en Michel en Marcel, waren jullie tevreden over het Nederlands elftal?
Ja, nou ja, er was niet zoveel om ontevreden over te zijn. Maar ik vond Malen, dat ene balletje van Malen, daar kan ik wel tot zondag opteren. Dat vond ik echt dat tikje door. Dat vond ik echt weer.
Het was geen tegenstand, Henk, joh. En die creëren dan nog, die krabbers, die creëren nog drie kansen. Drie uitgespeelde kansen.
Maar Malen had wel een man in zijn nek. En die kan hij ook geven tegen een Duitse voorstopper of een Italiaanse voorstopper, die bal. En het was eigenlijk... een doorslaggevend bewijs van dat hij in het elftal moet.
Ja, nou ja, dat vinden we eigenlijk allemaal. Eigenlijk is het van de gekken dat Frank de Boer heeft geprobeerd om ons te overtuigen dat Weghorst erin moet. Wat heeft het voor zin? Als je tegen landen als Italië, Portugal, Frankrijk komt te spelen, doe je het ook niet met Weghorst. Dan zou toch Malen de logische...
Hooguit om Malen te prikkelen.
Ja, dat zou nog kunnen.
Maar Henk, wat vond je dan van de laatste 10 minuten dat er op het middenveld eigenlijk niemand meer liep? Dat je daar gewoon helemaal overheen kon wandelen?
Het was een tenniswedstrijd.
Ja. Nee, het was verschrikkelijk. Maar die Wijnaldum die liep Promes ook uit te schelden later, zag je dat?
Nee.
Net na de wedstrijd.
Oh.
Want die Promes die ging ook hakballetjes lopen geven. Terwijl die eigenlijk, denk je, voor een plek moet vechten. Maar dat was chaos.
Ik zou maar uitkijken om Promes uit te schelden.
Ja, dat zijn van die grapjes hier gewoon.
Dat zijn van die waar je op Twitter heel veel van reacties op krijgt.
Maar die Gakpo die viel ook goed in, hè? Dat viel dus ook wel op, want naast Weghorst. En toch zie je meteen het klassenverschil.
Ja, en ik hoorde maar dat hij zo slecht getraind had, maar...
Uiteindelijk is het eigenlijk een raadsel dat PSV zo slecht heeft gespeeld vorig seizoen. Allemaal spelers van PSV die eigenlijk goed zijn.
Nou, jij vindt Dumfries toch niet goed?
Nee, ik vind de ode aan Dumfries overdreven. Laat ik het zo zeggen.
Ja. Oké. ik kijk eens eventjes naar Pelle.
Ja, nog even.
Heb jij nog wat, Henk, voor de...
Ik wil graag nog even herhalen iets uit de vorige podcast. Namelijk dat op de nieuwe hartgras nummer 138 staat wel Kevin de Bruyne afgebeeld.
Ja, dat klopt. Als u in een boekhandel bent en u kijkt een beetje rond, u snuffelt rond op de sportafdeling, dan kun je zomaar het boek van Frank Heijnen zien liggen. Groene cover, hoe heet het boek ook alweer?
Buiten de lijnen.
Buiten de lijnen. Michel van Egmond heeft een meesterwerkje afgescheiden met zijn... Afgescheid. Met zijn Antoinette over Johan Derksen. En Marcel, heb jij nog een sportboek liggen?
Nee, ik heb Nederland onder het systeemplafond. Nederland onder het systeemplafond. Voor alle mensen die niet van voetbal houden. Ook leuk.
Nou, ook leuk. En Hartgras ligt er dus. En die is nog te verkrijgen. Want pas over een maand gaan we een nieuwe maken. Toch, Henk, dat wou je zeggen, hè?
Jazeker, je haalt me de woorden uit de mond, letterlijk.
Ja, en de mensen kunnen natuurlijk ook gewoon een abonnement nemen op Hartgras. Het is ongelooflijk, maar je kunt een abonnement nemen. Je kunt ook een abonnement op deze podcast nemen. Dat zou hartstikke leuk zijn. Hoeft eigenlijk niet meer, want we zijn nu de grootste voetbalpodcast van Nederland. Wist je dat, Michel?
Ja, maar ik heb dat gelezen. Gefeliciteerd, jongens.
Ja,
maar daar hoor je ook bij.
Maar voel ik dat niet. Ik voel me een beetje de Wout Weghorst van Hartgras.
Zeker niet.
Nee, gefeliciteerd. Jij ook, Marcel. Je kijkt er ook zo vrolijk bij.
Ja, nee, ik kijk er zeker bij. Ik ben de Ruud van Nistelrooy.
Wat ben jij dan, Frank? Elftal.
Patrick Lodewijks.
Ik dacht meer aan Willy van der Kerkhof.
Oké.
Een stofzuiger.
Nee, hij was een betere. Ja. Ik heb Frank Heijnen zien voetballen. Die kan goed voetballen. Ik weet niet of hij het nog kan. Maar dat is
jaren geleden, Hugo.
Spelverdeler op middenveld. Heerlijk, hoor.
Dat geloof ik direct.
Ja.
Loopvermogen. Ik vind Frank een soort Wijnaldum.
Ja, dat.
Doe ik het voor. Doe ik het voor.
Tuurlijk. Weet je wie ik heel erg mis op dit toernooi? Ja. Marco van Ginkel en Davy Prupper. En serieus, die hadden in dit elftal helemaal niet meer staan.
Nou, hij zat er ook bij, Prupper, toch?
Piet Veldhuizen.
Buettner? Waarom is die eigenlijk
Prupper,
niet geselecteerd?
Prupper heeft met Frenkie de Jong samen nog wel het middenveld van Nederland zelf al gevormd. 2,5, 3 jaar geleden misschien. Maar ja, dat liep niet zo goed. Frenkie heeft echt een drone nodig eigenlijk. Iemand die hem in de rug bescherming biedt.
Ja, jij hebt wel de pest in, hè, dat hij naar PSV gaat, toch?
Ja, alle twee. Ja.
Ja.
Ja. Oh, je had liever Vitesse gehad?
Nou, ik vond het heel erg stoerend dat PSV communiceert dingen als terug op het oude nest en dat soort dingen.
Oh ja. Ja.
Daar ben ik provinciaal genoeg voor om daar tegen in opstand te komen.
Henk, dank je wel. Wij praten hier nog heel eventjes verder. Vind jij overigens dat als het Nederlands elftal, en dat gaan we doen, in Hongarije gaan spelen, in een vol stadion waarschijnlijk, dat de aanvoerder van het Nederlands elftal een regenboogarmband moet dragen?
Dat zou een goed initiatief zijn. Ze willen, geloof ik, het stadion van Duitse elftal helemaal in regenboogkleuren uitlichten.
Ja.
Het zou wel mooi zijn, want die wet die is nog maar heel jong daar. En het is leuk, zou leuk zijn als andere EU-landen zich daarover zouden uitspreken.
Ja, of pleit je ervoor om de Hongaren uit de EU te gooien?
Nou, ik denk dat ze zelf redelijk die richting uit neigen.
Oh, ze gaan zichzelf gewoon eruit.
Dan worden ze hopelijk gevolgd door Baudet en zijn vrienden. Die willen toch een FVD-land stichten. Nou, op de steppen.
Mijn eigen munt, hè? Ja. Mijn eigen munt ook.
Ja.
Nou, ik ken wel een gebied wat voor een aanmerking komt.
Wat dan?
Nou, de Zaanstreek. beginnen ze daar niet.
Bij jou in de achtertuin.
Dan ga ik weg. Maar...
Nou, jij lijkt me de man die het allemaal gaat observeren en opschrijven.
Ja, eindelijk weer een aanleiding voor een boek, inderdaad.
Goed. Nou, hier zullen de luisteraars niet verder mee vermoeien. Dank je wel.
Nee. Okay,
hebben we nog iets voor de rondvraag, mannen?
Nee. Ja. Kunnen we niet Trek Henk over de streep?
Ja.
Is dat een?
Daar hadden ze vroeger.
Nee, maar hij komt wel.
Of we gaan hem halen. Dat we een actie doen. Oh. Dat mensen. Ja. Ook ja. Hoeft hij zelf
luchtbrug,
niet te rijden.
Luchtbrug naar Frankrijk.
Ja, wil jij hem gaan halen?
Ik heb geen rijbewijs.
Jawel, maar heb je nou nog je examen niet gedaan?
Corona, Hugo.
Nee, dat is wel. Dat is ook een boek. Henk halen in Frankrijk.
Dat is zeker een boek.
Dat zijn twee boeken.
Dat is een special van
dat is een special, ja.
En dan door Marcel, die eigenlijk zijn rijbewijs zou moeten hebben, maar het nog niet heeft. En het gaat bewijzen.
En van ons een auto krijgt, een hardgasauto.
Ik zal dit thuis voorstellen, de constellatie die we nu hebben. Ja, ik ga een paar weken weg, ik ga Henk halen.
Henk halen.
Ja, het enige wat jij niet mag doen is, als Henk zit, de deur dicht slaan.
Ja. Oh, dat ik zijn vingers er ook nog afsta.
Als de mensen niet weten wat hierachter zit. Michel, heel kort, de korte versie.
Ja, de hele korte versie is dat Matthijs van Nieuwkerk in het hardgras, wereldberoemde hardgrasbusje zat in Rotterdam. Marcel daar ook was, ik er ook was. En Marcel en ik nog zouden gaan stappen in Rotterdam. En toen wij afscheid gingen nemen van de mensen. En Matthijs dacht, ik zal nog even zwaaien naar Marcel. En Marcel gelijktijdig dacht, ik zal even die deur dichtgooien. En toen zaten ze vingertjes ertussen. En de oplettende kijker van de wereld draait door. Maar de meeste mensen hebben dat niet gemerkt. Maar ik wel. Zagen dat hij een soort, het was geen prothese wat hij had. Maar wel een soort handschoentje.
Ja, het is
in zijn huidkleur, waardoor niemand het zag.
Het beste anekdote aan dit verhaal is dat ik zat op de achterbank. Ik trok het dicht van binnenuit. Voor mij zat Christa, Anna Enquist. En Matthijs rende gillend het centrum van Rotterdam in. Achtervolgd door Herman Koch en de rest van het busje. Henk ook, die rende ook nog. En ik blijf alleen achter met Christa. En die zei, die vingers zijn eraf. En ik vergeet nooit meer dat moment. Dat ik echt dacht, en ik zei, eraf. En zij zei, die zitten, met als je geluk hebt, zitten ze in die handschoen. Toen was ik echt heel erg depressief. Want ik dacht, ja, als ik echt die vingers eraf, dan mag ik nooit meer meedoen.
Einde carrière.
Ja. Wil je nog één keer pellen? Wat staat daar, Marcel?
Wordt ook in podcast 1 verteld.
Ja, nou
maar niet door
het
mij.
Is toch een hartstikke goed verhaal. Wat maakt het nou uit, man?
Dan gaan mensen
net alsof
dat maar
de rest allemaal zo interessant is.
Oh god, krijg me nou deze rol van pellen?
jongen,
die mega type wat je moet zeggen.
Pellen houdt alles in de gaten.
Dat is echt irritant. Als hij nou gewoon zo'n gebaar maakt. Nee, van die boodschap.
Ik zit hier al twee keer dat vieze McDonald's voert krijg je voor je neus. En ga de rest van de avond maar hier zitten en dom lullen met een wisselend gezelschap.
En als wij nou iets zouden kunnen terugtypen.
Nee.
Maar dat kan ook niet.
We waren net in onderhandeling met McDonald's. Dankjewel, Marcel.
Graag gedaan.
Ik ga u vertellen dat over 2,5 dag al... gaat u, als het donderdagmiddag zo'n uurtje of 2, 2:30... dan gaat u de volgende podcast al beluisteren. Want dit blijft ook niet zo heel lang houdbaar. Want in de tussentijd zijn er nog wat poolwedstrijden. En dan heb je uiteindelijk het resultaat. Dat zijn 8e finales. Dan weten we ook tegen wie Nederland gaat spelen. Als dat maar niet angstgegner Portugal is. Maar in ieder geval gaan wij met een select gezelschap. Ik weet nog niet wie er in de basis staan. Maar dat hoort u vanzelf. Maar houdt u er rekening mee. Donderdag, aanstaande donderdag, rond 2:30, staat die erop. Aflevering 6 van de EK Hartgras podcast. En had ik al gezegd dat deze podcast mede mogelijk is gemaakt door Toto en Ocean Outdoor. U weet wel, van die borden langs de snelweg. Dank voor het luisteren en tot gauw. Yes, there used to be a ballpark right here.